Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, dat is beter. Ik wil graag met u en met jou een stukje lezen uit het Nieuwe Testament. Het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En ik lees u voor uit een Bijbel die ik vorige week gekregen heb. Dat is de EBV, een eigentijdse Bijbelvertaling. En als er hier nou iemand is die geen Bijbel heeft... Dan krijg je hem na afloop. Als je je vinger niet op durft te steken, tik me even op de schouder, je krijgt hem. Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienaren te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij bekendgemaakt heeft door zijn engel naar de dienaar van Johannes te zenden. Deze heeft getuigd van het woord van God en heeft het getuigenis van Jezus Christus en van alles wat hij gezien heeft. Gelukkig is hij die voorleest en zij die luisteren naar de woorden van deze profetie en vasthouden aan wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij jullie en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koning van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden verlost heeft door zijn bloed en die ons tot een priesterlijk koninkrijk voor God en zijn vader heeft gemaakt, aan hem komt toe de heerlijkheid en de heerschappij tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen van het land zullen over hem jammeren. Ja, amen. Ik ben de Alef en de Taf, het begin en het einde, zegt de Heere God, die is, die was en die komt, de Almachtige. En dan uit Openbaring 3. Vanaf vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicea. Dit zegt de Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige. Het begin van de schepping van God. Ik weet je werken, dat je niet koud bent en niet heet. Was je maar koud of heet. Daarom, omdat je lauw bent en niet koud of heet, ga ik je uit mijn mond uitspuwen. Omdat je gezegd hebt dat je rijk bent en ook, ik ben rijk geworden en ik heb aan niets gebrek, terwijl je niet beseft dat je ziek bent, ellendig, arm en naakt, raad ik je aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat je rijk zult worden en witte kleren om je mee te kleden, zodat de schande van je naaktheid niet zichtbaar wordt. En smeer ogenzalf op je ogen, opdat je kunt zien. Degene die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees daarom ijverig en bekeer je. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven om met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. En de tekst voor vanmorgen is Openbaring 2, het 11e vers. Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, dan zal niemand de lauwerkrans kunnen afnemen. Oh, sorry. Daar heb ik me vergist. Ja, bij mij staat het ook in 3, hoor. Ja, goede Bijbel. Ja, 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 eigenwijze. Ja, het is bijzonder. Vorige week mocht ik spreken over de ontmoeting van de Heer Jezus en zijn volgelingen. Op de weg naar Emmaus. En zo in de zaal waar ze met elkaar waren. En waar ze zeg maar zich opgesloten hadden. En in één keer stond de Heer Jezus daar in hun midden. En hij zei: vrede zij u. Wel bijzonder. Het is natuurlijk heel vreemd geweest voor de volgelingen van de Heer Jezus. 3 jaar lang hadden ze met hem opgetrokken. En dan in één keer hangt hij daar dood aan het kruis. En daar waren ze van overtuigd dat hij echt dood was. En ondanks dat hij dat verschillende keren gezegd had dat hij op zou staan, hadden ze dat toch niet echt goed begrepen. Ze hadden het wel gehoord, maar ze hadden nooit geluisterd. En dat is een beetje het probleem ook van ons vaak. Dat we het wel horen, maar niet luisteren. En dan in één keer, dan staat hij daar in het midden. En ze hadden al van anderen gehoord dat hij opgestaan was. Eerst van de vrouwen, en die hadden ze voor, dat was zotteklap, die hadden ze voor gek verklaard. En al Petrus had het zelf ontdekt dat graf leeg was. Maar ja, het verhaal ging ook dat ze de Heer Jezus uit het graf weggehaald hadden, gestolen hadden. Het was een hele vreemde toestand. En dan staat de Heer Jezus daar in één keer en dan zegt hij: vrede zij u. Dat moet bijzonder geweest zijn. Ze schrokken er werkelijk van. En aan de andere kant, toen ze er een beetje aan gewoon geraakt waren, toen was het toch ook wel iets moois, dat hij weer teruggekomen was. Maar ze ontdekten ook dat hij niet meer was zoals hij was voor het kruis. En als we hier vanmorgen samen een stukje uit Openbaring gelezen hebben, dan moeten we met elkaar concluderen dat hij is daar niet meer wat hij was voor het kruis. Niet meer zomaar Jezus, de Zoon van mensen. En tevens de Zoon van God. Maar ze kenden hem als de Zoon van de mensen. En nu staat hij daar in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. Dat zegt Johannes ook in het eerste hoofdstuk, vers 17. Toen hij de Heer Jezus hoorde spreken. Hij zegt: ik viel als dood voor zijn voeten. Hij keerde zich om en hij wist niet wat hij zag. 3 jaar lang heeft hij hem gezien als mensenpersoon. En daar zag hij de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid, in zijn glans en glorie. Zoals wij hem ook straks mogen zien, als we hem zullen ontmoeten. Als we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat zal dat bijzonder zijn? Een bijzondere tijd. Openbaring 1 leert ons dat de Heere God zelf door Johannes heen wil laten zien en wil laten ontdekken wie de Heer Jezus Christus is. Eigenlijk moet het niet zo moeilijk zijn. Want de Heer Jezus Christus is God zelf. En dat is dan wel weer een beetje moeilijk. Als we weten dat er één God is. Zowel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 1 persoon en toch 3 wezens. En de Heer Jezus Christus is ook het woord. We hebben erover gezongen. In de wereld is alles onzeker geworden, zeker weer na vannacht. En wat gaat er gebeuren? We hebben geen idee. Maar 1 ding is voor u, voor jou en mij belangrijk te weten, dat in alles de Heer Jezus Christus als de overwinnaar erbij is. Dat je hem wel kunt vertrouwen, want hij is het woord. Hij is het levend geworden woord en hij is te vertrouwen. Hij heeft nog nooit gelogen en hij zal ook nooit liegen. En daarom, wat een geweldige rust. Zoals Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Onze hulp komt niet van de bergen, maar van hem die de hemelen en de aarde geschapen heeft. Mooi, hè? Dat is een geweldige bemoediging dat we dat mogen weten. Als we in de wereld om ons heen kijken, worden we misschien een beetje angstig, een beetje onzeker. Maar als we opzien naar hem, dan worden we bemoedigd. Want hij weet wat er aan de hand is. Hij is erbij. En hij kent de afloop al. Jesaja 46 vers 9 en 10 zeggen dat zo mooi. Dat God van het begin tot het einde het hele wereldgebeuren kent. Hij wist hoe het begon en hij wist hoe het eindigt. En ergens daartussen, daar leven wij. En hij kent je. Hij kent je bij je naam. Hij kende je al voordat je in de moederschoot ontwikkeld werd. Want het is toch wel bijzonder. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. Maar wat is dat geweldig? Dat is God. En die God is te vertrouwen, door alles heen. Die God mogen we lief hebben, die God mogen we zelfs vader noemen. Hij heeft er alles aan gedaan om zo klein mogelijk te worden, om het zo maar te zeggen, zodat we iets van hem zouden kunnen begrijpen. En wat heeft hij ons, terwijl we zo laag zijn en eigenlijk niets waard zijn voor hem, wat heeft hij ons verhoogd? Je moest ook denken aan dat lied, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Ja, dat zingen we dan zo, maar doet het ook nog iets in je hart, hè? Trilt dat 14 in je hart nog wel eens van blijdschap en van dankbaarheid dat je zulke liederen mag zingen? Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Ik ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vriend. Nee. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. Dat is kostbaar. Niets ter wereld is zo kostbaar dan het bloed van Jezus Christus, wat u, jou en mij gered heeft van de eeuwige dood. Nou ja, dat hoop ik, zoals we hier zijn en misschien het later terug horen, dat het zo is. Dat het zo in je leven is, dat er een bewuste keuze geweest is, dat je voor hem mocht buigen, je zonde mocht beleiden, vergeving mocht ontvangen. En dat je mag weten, dat bloed van Jezus Christus heeft ook mij gereinigd. Daarom ben ik een koninklijk kind, en dan gaat het lied verder. En dat bloed geeft me recht meer te zijn dan een knecht. Ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer. Kun je nog blij zijn? Nou ja, als je dat gaat bedenken, ben ik Gods kind. Ja, dan ben je blij. Dan kun je juichen. Dat hebben we gelezen. Hij heeft ons, ik lees het hele stukje. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde, aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. En een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters voor God en zijn Vader. Aan hem komt de eer toe, de macht tot in eeuwigheid. Amen. En priesters, wat deden de priesters ook weer? Offeren. Verschillende offers. Ja, we vinden dat niet zo prettig om die offers te lezen, maar toch, al die offers wezen naar de Heer Jezus Christus. Al dat bloed wat vloeide van al die dieren heeft nooit voor eeuwig verzoening teweeg kunnen brengen. Maar het bloed van Jezus Christus, eens en voor altijd. Wat een God. Wat machtig, wat mooi. En wij, u, jij en ik, als priester, hè, we zijn een tempel geworden. De Heilige Geest woont in je. En wij hoeven geen dieren meer te slachten. Maar wij mogen met onze lippen zijn naam belijden. En hem lofoffers brengen. Psalmen zingen, geestelijke liederen zingend. Hem grootmakend. Ja. De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. Mooi, hè? Niet alleen de hemel, toch? Wij juichen toch ook voor hem, hè? Het was toch niet alleen dat je op zondagmorgen bij elkaar komt om wat te zingen. Prachtige liederen, trouwens. Hè? Maar dat, ja, de rest van de week gebeurt het toch ook, hoop ik wel, hè? Misschien alleen maar een beetje neuriënd of zo, of een beetje fluitend, of heel zachtjes. Maar dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om je harten. Wordt je stem nog gehoord daarboven? Dat is zo belangrijk, juist in deze tijd. Wat hebben we anders? Een hoop ellende om ons heen. Maar wij kunnen ons verblijden. Niet om door je hoofd in het zand te steken. Nee, de wereld, daar leven we in. En we worden erbij betrokken, of je dat nu wil of niet. Maar we zijn zo rijk geworden. We hebben zijn rust en zijn vrede in ons. Elke morgen als ik mijn handen mag opheffen, lege handen, en mag vragen of hij ze wil vullen, het eerste wat ik ook mag horen, shalom, vrede, zei u. De vrede van God de Vader, die alle verstand te boven gaat. Ja, ben je dan rijk of ben je dan niet rijk? Hè? Het is toch geweldig als je zo mag leven. En we hebben gelezen, hij komt met de wolken en ieders oog zal hem zien, ook degene die hem hebben doorstoken. Ja, dat moment zal komen. Ieders oog zal hem zien. Maar onze ogen hebben hem al gezien. Hè? Elke knie zal zich buigen voor hem en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En niet wachten totdat hij komt. Hè? Dat kunnen we nu ook al. Gewoon belijden. Ja, dat is een priesterlijke taak. Belijden dat Jezus Christus eer is, Heer is tot eer van God de Vader. En we hebben ook dat stukje gelezen uit hoofdstuk 3. En ja, dat is eigenlijk niet zo'n prettig stukje voor misschien wel heel veel, ik weet het niet. Hè? Ik heb er van de week zo eens over nagedacht en het bij mij ook een beetje binnen laten komen. En me afgevraagd, hè? Hoe ver is dat in mijn leven zo, wat de Heer Jezus daar zegt. Hè? Want er staat er duidelijk boven, schrijf aan de engel, de oudste van de gemeente, in Laodicea, dit zegt de Amen. Dat is hij, hè? De verrezen Heer. En hij spreekt. En Amen betekent, zo is het, hè? Of dat is zo. Dit zegt de Amen, zo is het. De trouwe, de betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Die spreekt, hè? Niet Johannes, ik niet, maar hij spreekt. En het is de bedoeling dat we naar hem luisteren, ook met dit stukje. En dan zegt hij, ja, dat in Laodicea, hè, dat was een gemeente waar heet waterbronnen waren. Ja, het lag zeg maar zo tussen alle handelswegen in. He, dus er kwamen aardig wat mensen zo op bezoek. Er kwamen er langs, er werd heel veel handel gedreven. Er waren ook heel veel banken. Het bankwezen was daar duidelijk aanwezig. Maar er was ook een hele grote textielindustrie. En de zwarte wol was van topkwaliteit. Ja, ik heb dat ook maar opgezocht. Maar goed, ik neem aan dat ze er niet om liegen. Ja, ik ben er niet bij geweest, hè, want dat moet u niet denken. Maar ook Laodicea was bekend om zijn oogzalf. Daarvoor was zelfs een medische kliniek opgericht. Nou, wat klinkt dat allemaal bekend, hè? Maar de Heer Jezus gebruikt juist die dingen om te laten zien waar het om ging bij hem. Want als hij spreekt, ik weet wat u doet. Je bent niet heet. Je bent niet koud. Je bent lauw geworden. En omdat je lauw bent, heb ik je uit mijn mond gespuwd. Nou, een tijdje geleden had ik nog de eer om een slok lauw water te nemen. Dus dat was niet in dit verband. Maar goed, het smaakt niet hoor. He? Ik heb het niet uitgespuwd, maar de Heer Jezus die geeft daar duidelijk een voorbeeld. Die mensen wisten dat. He? Er kwam warm water uit de bronnen. Dat liep zo door de beek. En naarmate het lager kwam, werd het kouder. Maar juist daar in Laodicea, daar was het tussen warm en koud in. He? Daar was het lauw geworden. En hoe is het dan in mijn leven? Ben ik nog heet? Ben ik koud of ben ik lauw geworden? We zeggen dat wel eens, hè? We zijn onze eerste liefde kwijt. Nou, dan heb je een probleem, want je eerste liefde is Christus. Denk ik toch? Maar lauw worden. Ja goed, ik weet het alleen van mezelf. Ik ben altijd blij dat ik elke zondag mag spreken, weet je dat? Want dat weerhoudt me om niet lauw te worden. Ik moet elke week weer opnieuw de Bijbel openen, met hem spreken. En waar mag ik het over hebben? He? Nou, dat is dan puur genade, maar daardoor ben ik niet lauw. Maar ik denk wel eens, als ik dat niet zou hebben, alleen maar elke zondag naar de kerk zou gaan en een stoel warm zou houden. Nou ja. Ja, dan word je lauw. Als je alleen maar zondags naar de kerk komt om een stoel warm te houden, dan word je lauw. En dan zijn er mooie liederen. En dan kun je uit volle borst meezingen. Maar als het nooit verder komt als alleen maar je gedachten en niet afzinkt tot je hart, dan heb je een probleem, dan doet het je helemaal niets. Weet je, zonder te oordelen, ik zie heel veel gemeentes waar het erg lauw wordt. Waar ik al zoveel jaar mag voorgaan, hè, 35 jaar. En dat zie je zomaar afvlakken. Jezus, daar moet je het niet te veel over hebben. Over het kruis moet je het helemaal niet hebben. Weet je wel, dat is zo achterhaald. Dat doe je alleen met Goede Vrijdag. Nou, Pasen, dat gaat dan nog wel, maar dat is ook wel twijfelachtig geworden, hè? Pasen, opgestaan uit de dood, dat kan toch niet, hè? Nee, dat kan niet. Nee. Hij is gestolen, hè? Dat levert nog steeds, hè, die leugen. Maar wij geloven toch dat hij is opgestaan uit de dood? Dat hij leeft tot in alle eeuwigheid en dat wij, omdat we geloven, mogen geloven, de genade ontvangen hebben met hem eeuwig te leven. Met hem gekruisigd, zonder te lijden. Hij heeft geleden, wij niet, maar we zijn wel meegekruisigd. We zijn met hem begraven. Maar we zijn ook met hem opgewekt in een nieuw leven. We zijn een nieuwe schepping geworden en vanuit die nieuwe schepping kunnen we God eren, hem aanbidden, hem loven, hem prijzen. En met hem door dit leven gaan. Maar als je niet heet of koud meer bent, als je lauw bent, dan kan de Heer eigenlijk niets. Dat heeft niets met je behoud te maken. Er staat nergens dat je verloren gaat omdat je lauw bent. Alleen je leven, wat heeft het nou voor waarde voor de Heere God? En wat doe je jezelf veel te kort als je niet leeft voor hem? Als Gods geest niet dat in je uit kan werken wat hij zo graag wil? Zo jammer. Dan heb je een verloren leven. En dan ben je wel gered, maar als door vuur heen. Ten nauwe nood. Nou, vroeger dacht ik ook, toen ik pas tot geloof kwam, zei ik altijd, ik ben al heel tevreden. Dat had ik een keer op station gezien. Er kwam een man nog aanrennen in een overvolle trein. En hij kon nog net binnen, de deuren gingen dicht en de slip van zijn regenjas hing nog buiten. Ik dacht, nou, als ik zo in de hemel kom, dan ben ik dik tevreden. He, dan ben ik er in ieder geval, hè. Ja, toch? Dan ben je net binnen. Nu niet meer, hoor. Nu niet meer. Nee, ik wil vooraan staan. Nou zijn er heel veel die ook vooraan willen staan, dus ik weet niet precies hoe het zal gaan. Maar we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En we zullen ons verblijden tot een eeuwigheid. Wat een geweldige hoop hebben we. En dan verwijt de Heer zegt, en zegt hij, ja, u zegt dat u rijk bent en dat u alles hebt wat u wil en dat u niets meer nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Kijk, je kunt alles in deze wereld hebben. En wat hebben we veel, hè, vergeleken bij een deel van de wereld wat gewoon sterft van de honger omdat ze niks hebben. Maar wat hebben wij dan veel, hè? Wat zijn we dan lekker ontevreden met elkaar, hè? Want we willen alleen maar meer. Nou, dat staat hier. Dan heb je dus niks. Ik bid al zo'n 40 jaar voor iemand waar ik heel veel van hou. En ik heb ooit gezegd, weet je, het wordt tijd dat je de Heer Jezus Christus in je leven toelaat. En toen zei hij, waarom zou ik het doen? Ik heb alles al. Nou, dat zeggen wij niet, hè. Maar we kunnen zoveel hebben, dat we dus het blik, dat onze blik op de Heer Jezus Christus en op zijn volbrachte werk toch aardig vertroebeld wordt, hè. Want eerlijk gezegd hebben we hem niet zo nodig, hè. Toch, we kunnen alles zelf. En als we het niet kunnen, hebben we nog wel een broeder of een zuster die het kan, hè. Maar ja, dat is de bedoeling niet, hè. Ja, als je hier wat hebt, je kunt zomaar naar het ziekenhuis. Ja, noem maar op. Ik ga het allemaal niet opnoemen wat we hier kunnen. Maar daar zit het wel, het schuilt wel het gevaar in dat we hem eigenlijk niet zo nodig hebben. Nou, ik kan u vertellen, en hij is mijn getuige, dat ik niet zonder hem kan. Dat heeft hij me aardig geleerd. Ik heb wel een paar dingen in mijn leven meegemaakt dat het toch zo op het randje was. Dat ik dacht, nou, dan heb je toch weinig meer in te brengen. We kunnen niet zonder hem. En dat bedoelt hij hier ook, weet je. Je kunt alles hebben wat je wilt. Maar je wordt er niet echt gelukkig van. Mensen willen steeds meer. Hè. Ik heb het hier wel eens meer verteld, dat weet ik. Maar ik wil het nog wel een keer vertellen. Mijn directeur, jaren geleden, die zei op maandag. Hij zei, nou Piet, was ook een christen trouwens. Hij zei, nou Piet, gisteren was ik in het bos en ik reed op mijn paard. Hij zei, en ik heb altijd gedacht dat ik het mooiste paard van de wereld heb. En de mooiste vrouw. Hij zegt, en wat gebeurt er? Ik rijd door de bos met de paard. Hij zegt, er komt van de andere kant een paard aan. Hij zegt, dat is mooier dan mijn paard. En de vrouw die erop zat, was mooier dan mijn vrouw. En zo gaat het in ons leven. Ja? Nou, dat hoeft niet de paard te zijn, dat hoeft niet de vrouw te zijn. Dat kan ook je auto zijn of je snorfiets, mijn gaat. Hè? Net een mooiere, iets groter, iets duurder. Een vetbaardje. Ja. Nou, er zijn genoeg dingen op te noemen die wij zomaar in ons leven kunnen toepassen, omdat we ze in onze omgeving zien. Ik hoop dat dat zo is. In je omgeving ziet en dat het niet bij je binnenkomt, maar dat je door de Heer Jezus Christus je laat leiden. En dan zegt hij, hè, daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in vuur gelouterd is. En dat is het woord van God, dat is in vuur gelouterd. En dat is ook zo mooi, in Jesaja 55 staat, koopt zonder geld. Dat kost niets. Maar hij nodigt je wel uit, hè, om te komen, de goud te kopen en dan rijk te zijn. En omdat het daar die textielindustrie, ja, voornamelijk zwarte wol was, wat wereldbekend was, zegt de Heer Jezus hier het tegenovergestelde. En u zult rijk zijn en witte kleren om u te kleden. Mooi, hè? Geen zwarte, maar witte. Een teken van reinheid. Een teken dat je zonden vergeven zijn. Dat ze weggewassen zijn door het bloed van Christus. Witte kleren om uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen. Niet uit die kliniek daar, maar van de Heere zelf. Zodat je ogen geopend worden voor de hemelse dingen. Want daar zijn wij toch? Ja, natuurlijk, we zijn hier. Ja, maar goed, onze nieuwe mens is niet hier. Nee, komen we zo op. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ja, dat is soms wel eens vervelend, hè? Maar ja, ouders doen dat ook bij hun kinderen. Af en toe heb je een tik nodig. Af en toe heb je gewoon een... dat mag ook niet meer. maar goed, we weten het. Zet je dus volledig in en kom tot inkeer, hè? Want daar gaat het eigenlijk om, zonder die tik. Je inzetten op de plaats waar de Heer je gesteld heeft. Je hoeft niet allemaal piano te kunnen spelen, je hoeft niet allemaal te kunnen zingen of ervoor te staan. Nee, we hebben allemaal een taak gekregen. Ik was van de week bij een oudere zuster en die zei, Klinkt dat, hè? Ouder. Maar ze was in ieder geval ouder. En die zei, ja, dat is toch wel wonderlijk, hè? Niemand is hetzelfde. We zijn allemaal anders. Ik zei, nou, zo wonderlijk is dat niet, hè? Dat heeft de Heere God erin gelegd. Allemaal anders. Alleen we gebruiken het verkeerd. We gebruiken het tegenover elkaar of tegen elkaar. Maar de Heer heeft bedoeld dat we dus met elkaar één eenheid zouden zijn. Elkaar zouden aanvullen. Ja. En dan komt er iets, hè, een tekst die ik heel veel in de tentcampagnes gelezen heb en nooit bij nagedacht heb. Daar staat er, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Weet je, ja, dat, natuurlijk mag je die gebruiken voor evangelisatie, maar het is geen evangelisatietekst. Want wie begon er ook weer te spreken? De Heere God. En tegen wie sprak hij? Tegen gelovigen. Dat is niet veranderd halverwege dat stukje, nee. God sprak en nou spreekt nog steeds tegen gelovigen. Staat hij bij u buiten, bij jou buiten? Klopt hij aan de deur? En misschien klopt hij al zo lang dat je dat niet eens meer merkt. Oh ja, de buitenkant, weet je, zei ik er net al, we kunnen naar de kerk gaan, we kunnen zingen en noem maar op, hè. Nee, God ziet de binnenkant aan. Is hij erbij betrokken of staat hij nog steeds aan de buitenkant van de deur? En klopt hij nog steeds op die deur van je hart? Ik hoop niet dat het zo is. En als het wel zo is, doet hem dan open. Maar voor ons, weet je, die waarvan we zeggen, nee, die staan niet buiten, hij is binnen. Ja, hoe ver is die binnen? Staat hij nog op de deurmat? Oh ja, dat is net wat ik zei, hè. Mijn jas hing nog half buiten, maar ik ben binnen. En staat hij nog op de deurmat van je leven? Of heb je hem werkelijk uitgenodigd waarvoor hij ook binnen wilde komen? Om maaltijd met je te houden. En ik hoop niet dat het zo is, hè, dat je zegt, ja, ik hou wel maaltijd met hem 1 keer in de maand, met avondmaal. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja, dat is ook wel de bedoeling, maar niet dat je het 1 keer in de maand doet, hè. Dat je elke dag maaltijd met hem viert. Dat je elke dag aan zijn tafel mag komen. Net als Mefiboset, met zijn kreupele voeten. David had hem uitgenodigd. Elke dag had hij aan zijn tafel. En dat kreupelen van Mefiboset, dat zijn eigenlijk de zonden van ons, die ons kreupel maken ten opzichte van de almachtige, eeuwige, volmaakte God. David moet zich wat geërgerd hebben, want hij hield niet van kreupele mensen. En elke keer hoorde hij hem door die gang schuifelen. Dat zal wel gedacht hebben, komt hij weer. Maar ja, goed, komt er niet onderuit. Dat is een belofte. Zo denkt de Heer niet, hè. De Heer ziet je niet aankomen in dat opzicht. Hij verlangt naar je. Hij wil maaltijd met je houden. En hoe donkerder dat het wordt in de wereld, hoe mooier dat het is om met hem maaltijd te houden. Hoe ver is hij bij u binnengekomen? En dan dat laatste. Nou, op één na. Wie overwint zal samen met mij op de troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wat waren we ook weer? Meer dan overwinnaars met hem die ons heeft lief gehad. Mooi, hè? Meer dan overwinnaars. En hij heeft het ook in zijn woord bevestigd. Ik vind het zo'n prachtig gedeelte, Colossenzen 3, ik citeer dat ook zo vaak. Maar als u nu met Christus tot leven gewekt bent, dat hebben we 2 weken geleden samen met elkaar beleden. De Heer is waarlijk opgestaan en wij met hem. En als je nou met Christus opgewekt bent, tot leven gewekt bent, ja, strek je er dan naar uit, streef naar de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand, op de troon. Hij zegt het hier, hè. dat ik samen met mijn vader zit op de troon. En het wordt nog mooier voor u, voor jou en mij. Hè? Als je dat dan leest, dan staat er, immers u bent gestorven en uw leven ligt met Christus, verborgen in God. Onaantastbaar voor wie dan ook. Wat mooi, hè? Wat bijzonder dat we dat mogen weten. En dat we eruit uit mogen zien dat hij straks zal komen in heerlijkheid. Want dan zullen wij met hem zichtbaar worden in heerlijkheid. En we geloven zomaar, maar ja, dat is wel heel menselijk, dat dat niet zo gek lang meer zal duren. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En ik hoop dat je daarna verlangt. Dat als je eraan denkt van, hè, sommige mensen zeggen, ja, nou, ik moet er niet aan denken als ik straks hem zie. Dan denk je, jongen, kom je dan veel te kort, ik zie je eruit. Maar ja. Wat bijzonder. Ik wil afsluiten met een stukje wat ik ook las van de week. Naar aanleiding van Openbaring 3 vers 20. Hè, zie ik staat aan de deur en de klop. Een zwerver heeft de behoefte om eens naar de kerk te gaan. En hij stapt op een zondagmorgen de kerk binnen. De koster houdt hem echter tegen. Dat is heel wat anders. Hè. Hier werd ik vanmorgen hartelijk welkom geheten. Hè. Maar die zwerver die komt er binnen en die koster die zegt. Nee. Eerst moet je eigenlijk maar eens wassen en scheren. En kom dan maar terug. Nou, de beste man die ging. En had heel de week hè, om zijn eigen te wassen en te scheren. En op zondag, de volgende zondag komt hij terug. Geurend van de zeep bij diezelfde kerk. En de koster zegt, nee man. Je kunt zo niet binnenkomen. Kijk wat een kleren dat je aan hebt, man. Nee, je moet eerst nog even een pak zien te krijgen. Hè, te kopen of... En dan, die zwerver die doet moeite om kleren te bemachtigen. En hij vindt een redelijk mooi pak. Ja, weliswaar op de vuilnisbelt. Maar goed, hij gaat weer naar de kerk. Maar weer wordt de toegang hem geweigerd. En dan zegt de Heere God, ik zou zo graag u willen ontmoeten. Wat moet ik nu nog meer doen? En dan zegt de Heere God, ja beste man, ik ken je probleem. Ik probeer al jaren in die kerk binnen te komen. Nou, mij lukt het ook niet, zei hij. Geprezen zij zijn naam.